Vorige keer spraken we over experimenten, nieuwe initiatieven zoals Schoonschip en De Keuvel. Dat zijn voorbeelden voor een circulaire en innovatieve toekomst. Nu gaat het over erfgoed. Ik zie overal erfgoed dat waarde heeft, maar kan het meer? Kan het meer betekenen voor de stad en vooral voor het leven in de stad en de burger? In deze podcast spreken we met bewoners, deskundigen en beleidsmakers die samen de stad maken over hun verhalen en hun initiatieven. Dit is Hier gebeurt het. Mijn naam is Fred Schorl. Ik werk in de wereld van architectuur en erfgoed. En in de komende 5 afleveringen neem ik jou mee om je wegwijs te maken in de fascinerende jungle van stedelijke ontwikkeling. De kern? Iedereen kan de stad maken. Na 5 afleveringen weet jij wat er in de stad gebeurt, soms ook bij jou om de hoek. En je weet ook hoe je zelf een initiatief kan starten. Laat je inspireren door verhalen van echte initiatiefnemers. En wil je zelf iets veranderen? Doe mee. Kan gewoon. Vorige keer spraken we over coole experimenten van onderop, die de stad een impuls gaven in Buiksloterham. Nu gaan we naar erfgoed en de binnenstad, waar traagheid regeert. Is er nieuw leven voor erfgoed? Ja, dat is er. Sterker nog, de stad heeft het nodig. Niet als stenen decoratie, maar als levende materie. Lukt het wel om met oude gebouwen de stad te activeren en het stadse leven een push te geven? Of hebben we te veel gereguleerd en georganiseerd? In deze aflevering praten we met Eleonore Paameijer, een buurtbewoner uit het centrum, die ook samenwerkte met de drijvende stadsherstelkracht Paul Morel. En we spreken met het voormalig hoofd duurzaamheid en ruimte van de gemeente, Esther Agricola. Je hebt mij verteld, Eleonore, dat je er al vrij lang woont in de binnenstad. Klopt dat?
33 jaar.
33 jaar. Je glimlacht erbij. Dus ja. Dat is een goed teken.
Ja.
Je woont waar in de binnenstad?
Ik woon op Rapenburg. Op het kleine stukje Rapenburg. Dat zit eigenlijk ingeklemd tussen de Oude Schans en de weg die de Eitunnel ingaat. Valkenburgerstraat, Foeliestraat.
Ja, en dat is natuurlijk een heel bekend stukje Amsterdam. Historisch Amsterdam. Als we nou eens met elkaar een beetje wandelen in die buurt en kijken wat daar is aan verhalen en erfgoed, wat daar allemaal opgestapeld ligt in de stad en wat ook betekenis geeft aan die stad. Het Pintohuis ligt daar. Wat betekent dat Pintohuis voor jou, Eleonore?
Ja, het Pintohuis, daar heb ik heel veel voetstappen liggen. Dat had er vooral mee te maken dat daar de bibliotheek gevestigd was. En dat was echt onze buurtbibliotheek. Mijn eerste kind is geboren op Rapenburg. Toen woonden we er net 2 maanden, geloof ik. En ja, zodra die kinderen een beetje konden lezen, gingen we naar het Pintohuis. En dat was ongelooflijk. Per kind mocht je 10 boeken lenen. Dus ik had altijd 2 grote boodschappentassen bij me. En liep dan met 20 boeken naar huis. En het was ook, ja, als het een middag een beetje minder weer was, dat was een zeer geliefd uitje. Want juist dat jeugddiepje, de jeugdafdeling onder leiding van Lisbeth Pijper, ja, dat was zo fijn. Er stond een grote paarse leunstoel. En mijn zoontje, die bleek later dyslectisch te zijn, dat wisten we niet, maar die stortte zich daar op de Donald Duckjes. En dan was hij helemaal gelukkig. Ja. Maar ik kwam er natuurlijk al snel achter de geschiedenis van het Pintohuis, voor zover ik die daarvoor nog niet wist. Hè, dat een zwaar bevochten gebouw is na de hele kaalslag in verband met de aanleg van de metro en de plannen van de snelweg en de hele opstand die daar is gepleegd. En ja, om even kort te zeggen, we zijn jarenlang dus daar met ongelooflijk plezier naar de bibliotheek geweest. Maar op een gegeven moment was dat voorbij, want zo gaan de dingen. Toen kwam natuurlijk het hele terrein van de post. Daar kwam de nieuwe centrale OBA. En dit was qua afstand te dichtbij. Dus de bibliotheek die werd opgeheven. En dat heeft een ongelofelijke hoop protest.
Als je nou je gaat al helemaal zeg maar in het verhaal zitten van jouw leven, hè, eigenlijk. En wat een betekenis dat het gebouw voor jouw gezin heeft. Maar Paul Morel, stadsherstel. Ik kan me een foto herinneren van de Pintohuis. Het is een gebouw wat van enige eeuwen geleden is. En daar staat op die foto dat de Pinto-huis in een grote leegte. Als je er nu komt, is er overal bebouwing. Maar daar staat alleen dat gebouw. Vertel even heel kort, wat is daar gebeurd met dat huis? Waarom is alles daar weg?
Wat daar is gebeurd is dat er een... De snelweg die begint in de Wieboudstraat, Weesperstraat, die moest eigenlijk doorgetrokken worden door de hele stad, over de Gelderse Kade, achter Centraal Station, door naar de Haarlemmerpoort. Begin jaren 70, eind jaren 60. Daar, dat was er allemaal al, die verbreding. Maar om die Niermarktbuurt en de Gelderse Kade ook een snelweg te maken, dat vonden de velen te gek. En dat verzamelde zich eigenlijk rondom met de Pinto-huis. En dat is het bijzondere. Omdat het zo'n bijzonder gebouw is en met zo'n bijzondere historie, hebben zich daar allerlei soorten mensen van. Er waren niet alleen krakers, dat waren hele chique types die zich daaromheen organiseerden, die daar particulier initiatief in namen, geld verzameld hebben en gezorgd hebben dat dat pand gerestaureerd werd. De stichting De Pinto-huis met mensen als Brinkgreven en Oranje.
Ja.
En die hebben er zorg voor gedragen. En daarom is die straat daar smaller gebleven, maar dat betekent veel meer. Het is de kentering eigenlijk in de stad, waarin wordt gezegd, we stoppen met die cityvorming. We gaan nu gewoon weer bouwen voor mensen. We gaan weer wonen, werken en kinderen moeten er weer naar school kunnen. En dat is eigenlijk daar gebeurd. Het is een punt voor de hele stad en dat kwam allemaal daar tezamen.
Dat noemen we tegenwoordig een kantelpunt, geloof ik.
Ja, het is
daar kantelde de geschiedenis van afbraak en niet zien van geschiedenis en betekenis van geschiedenis naar het zien van een gebouw en wat het vertegenwoordigt.
De gemeente kocht het aan om te slopen.
Nou, dat is een mooi bruggetje, Esther, zou ik willen zeggen. Esther, jij hebt bij de gemeente gewerkt, maar even los daarvan. Ook, wat heeft die plek daar in Amsterdam voor jou voor betekenis? Als je daar loopt in de Jodenbreestraat, de Pinto-huis. Wat?
Ja, deze buurt is in velerlei opzichten het hart van Amsterdam. Hè? Het is natuurlijk het oudste stuk van de stad, maar het is ook het stuk stad waar het meest gevochten is. Dat kwam net al aan de orde.
Ja.
Heel veel is daar bevochten. Van de democratische rechten, hè, de rechten van de Amsterdammer, tot met slaapzakken voor gebouwen om die overeind te houden. En dat heeft te maken met de ongelooflijke bijzondere geschiedenis die daar ligt van Joods Amsterdam. Wat na de oorlog, niet alleen omdat de mensen niet meer terugkeerden, maar ook de panden die werden ook leeggeroofd, hè, in de zoektocht naar hout en materialen, noem maar op. Dus het was een slagveld, letterlijk en figuurlijk. En dat is eigenlijk buitengewoon treurig. Dus het is ook een heel treurig deel, vind ik, van Amsterdam. Het heeft mij altijd enorm bezig gehouden. De fascinatie van hoe kan het dat je zo de oorlog uitkomt en als stad zo bezig bent met je toekomst, want daar heeft het natuurlijk mee te maken, dat je het presteert met elkaar om niet dat deel van de geschiedenis terug te bouwen.
Ja,
maar
dus
het uit te gummen.
Het is een schandvlek.
Ja, ik heb daar echt heel veel moeite mee.
Nou.
En dat is, het is te begrijpen aan de ene kant waarom de stad, die wilde vooruit, dit deed.
Ja.
Maar ik hoop dat ons dat nooit meer overkomt. Dat we op zo'n manier met ons verleden omgaan.
We zijn wijzer geworden, want het De Pinto-huis, dat is echt van krot, kraakpand. Als je nog een keer kijkt, de kiemcel geworden van de nieuwe ontwikkeling daar.
Terugkijkend is het onbegrijpelijk dat het zover is gekomen dat de gemeente het wilde slopen, terugkijkend. Maar het was in het beeld van onze ouders, die keken niet om, in restauratie wilden vooruit en vernieuwen. En dat was de hele tijdgeest. En het is de bevolkingsgroei in Amsterdam zet pas in 87 in. Hè. Nee, daarna, vanaf de oorlog, gaat het alleen maar naar beneden. En de kentering heeft zich ergens in de jaren 70 voorgedaan. En eigenlijk is dat het epicentrum van die kentering geweest. En dat is, maar het is ook de verbinding met zo'n gebouw voor iedereen. Dat is erfgoed. Iedereen kent het.
Ja. Wat nu moeilijk voor te stellen is dat deel destijds een heel arm stuk Amsterdam was. Dus als je kijkt naar Vlooienburg, hè, waar nu het stadhuis staat, dat was een ghetto. Dat was pure armoede. En dat maakt het natuurlijk lastig, want paleizen en kerken weer opbouwen is iets eenvoudiger dan krotten. Hè? En slecht onderhouden huizen. Het was echt, daar komen we misschien straks nog op, het was echt verschrikkelijk. En dat is uitgegumd. We hebben daar nauwelijks meer beelden van. van hoe dat destijds eraan toe ging. Ja. En dat maakte de weg voor het opruimen, maakte dat eenvoudiger.
Hey, even terug naar die wandeling, hè? Want uit jullie verhalen blijkt al hoeveel daar gebeurd is. Hè? Dus, en ook hoe vaak het decor, zeg ik even, veranderd is van de stad op die plek. Dat is, het is wat er nu staat, mensen zullen zich dat niet altijd realiseren, is iets van de laatste decennia en niet iets van een ver verleden. Dus het historische Amsterdam, dat zie je op sommige plekken daar niet meer terug. De Nieuwmarktbuurt, wie kent het verhaal niet? Dat is wat daar heeft plaats gehad. Als je nu dat benoemt, Eleonore, jij gaf dat ook al aan, van nou, je hebt dat de Pintohuis, je loopt naar die Portugese synagoge, die Ode Breestraat. Nou, niet uit Zeemoor, zou ik bijna zeggen. De verhalen die daar leven. Je komt daar ook in het klein, zeg maar, ook andere voorbeelden tegen waar verhalen spelen en waar juist het verhaal de stad draagt in plaats van een monument van steen, staal en anderszins. Ik wou even eigenlijk een beetje afbuigen, Paul, naar de Folie Dwarsstraat die daar vlakbij ligt. Niet iedereen zal de Folie Dwarsstraat kennen. Alhoewel mensen die Sinterklaas inhuldigen, die zullen het wel weten, want dat gebeurt daar vlakbij.
Ja.
Maar dat is nu het issue. Het is wel erfgoed. Paul, vertel eens, die Folie Dwarsstraat, waar ligt die? Waar moeten mensen dat een beetje plaatsen? En wat is daar bijzonder?
Als je met de auto de Eitenoel inrijdt, dan kom je langs de brandweerkazerne en dan aan je rechterhand is de Folie Dwarsstraat.
Ja.
Voordat de Nieuwmarkt, voordat de metro er kwam, was al de Wieboudstraat, Weesperstraat aangelegd en de Eitunnelweg. Dat waren de twee majeure ingrepen in het oostelijk deel van de binnenstad. Daardoor werden die Folie Dwarsstraat en de Rapenburg doormidden gesneden. Daar hadden allemaal Joodse mensen gewoond. Dat zijn een paar panden en die stonden al 20, 25 jaar leeg en die waren eigendom van een woningbouwcoöperatie. En die woningbouwcoöperatie wilde die slopen. En daar kwam verzet tegen, ook vanuit de stad moet ik zeggen op dat moment, vanuit de politiek. En die vroegen aan ons, aan Stadstel, wat vinden jullie ervan? Nou, zeiden wij, die kunnen wij restaureren. En wat bleek nou eigenlijk wat daar speelt? Want vanuit de monumentaliteit, vanuit monumentenzorg, werden die panden niet echt belangrijk gevonden.
Dat is een beetje de kunsthistorische variant, ja, dus, van dat kunsthistorisch, en dan heeft het ook weinig betekenis, maar er is meer.
Maar er is dus, en dat is ook. Maar het verhaal daar is vele malen belangrijker. En een gebouw is niet alleen materie. Een gebouw is een verhaal.
Ja.
En dat raakt aan veel dingen. Dus het is wel degelijk bijzonder en belangrijk dat die panden gerestaureerd zouden worden. En dat is ons ook gelukt. Ze zijn nog gerestaureerd. En er zitten weer 15 woningen in bij elkaar. En dat kan een opmaat zijn. Daar hopen we komen nog over onze dromen te spreken. Dat kan een opmaat zijn naar andere dingen. Maar het gaat naar andere, hoe we nog die harde kanten van die ingrepen uit de jaren 70 nemen.
En neem ons eens mee, Paul, want dat is ook voor de van wat zie ik als ik die Folie Dwarsstraat inloop? Wat
een
zie
heel, een heel smal straatje met op de begaande grond hebben daar op het laatste moment allemaal elektriciteitszaken gezeten. De familie Allegro heeft daar gewoond, die zijn allemaal weggevoerd. En er werd aan studenten verhuurd, werd kamerverhuur. En op een gegeven moment is het gewoon leeg geraakt. Het werd gekraakt. Het was echt een enorme zooi. Toen wij het kwamen was nog één pand gekraakt. En met die mensen ben ik gaan praten. En die zijn er gewoon omdat.
En jullie kwamen wanneer? Wanneer moet dat plaats in de tijd?
Nou, 2012, 2013. Toen werd het ons gevraagd. En we hebben het 3 jaar geleden gerestaureerd. Het heeft heel lang geduurd voordat dat kon.
Ja.
Maar ik ben ook gewoon met die mensen gaan praten. Van, weer er niet uit voor een beter plan. En dat hebben ze ook gedaan.
Ja.
En nu. En dat was. En we hebben dus. Op alle dagen, op alle 5 mei, hebben we daar, voor de restauratie begon, hebben we daar iedereen binnengehaald. Hebben we heel vaak lezingen gehouden. Het verhaal verteld. Echt het verhaal van wat zich daar heeft afgespeeld.
Ja.
En er is nog steeds, als je daar, dat zeggen we net, kijkt, het De Pintohuis en dit soort gebouwen bevinden zich eigenlijk in een hele onbarmhartige omgeving. Als je kijkt naar die grote doorbraken, alles is er eigenlijk weg. En juist daar liggen nog kansen om dat uit te breiden, meer woningen te bouwen en dat gebied sterker vragen en ook weer body te geven. En het is allemaal gewoon geboren uit particulier initiatief, toch? Dat was ook bij de Pinto het geval.
Maar er zijn toch, als ik het op zo'n manier even wat positief mag duiden, want er is heel veel verloren gegaan, dat is duidelijk. Maar er zijn nog een paar groeibriljantjes, waardoor je eigenlijk die verhalen opnieuw tot leven kunt wekken en daarmee de stad betekenis kunt geven voor mensen. Ik noem dat dan wel eens acupunctuur. Hoe kan je ergens prikken in een stad en een impuls geven waardoor er iets gebeurt? Die Foodie Dwarsstraat is daar een voorbeeld van. Het De Pinto-huis is een monumentaal voorbeeld. Die zelfs staat, zoals jij dat aangaf, Paul, voor de kentering van de geschiedenis van Amsterdam. Van joh, stop met die afbraak. We moeten weer die stad weer leven en betekenis geven. En verbinden met de verhalen uit het verleden. Dat is natuurlijk prachtig dat dat gebeurt. Maar als je het moet doen, en daar begon je al een beetje mee, dan is dat niet zo makkelijk. Want in de praktijk van dit soort projecten, of het nou over de Pinto gaat, of over de Sjoe, of over de Foodie Dwarsstraat, of over Pakhuis de Zwijger, wat ook een voorbeeld is van zo'n kiemcel van verandering. Steeds gaat het in die driehoek tussen particulier initiatief, de bewoner, de gemeente en andere instellingen, de monumentenzorgers. En daar wou ik met dat laatste even mee beginnen. Want veel luisteraars die zullen denken, ja, erfgoed, monumentenzorg, die zijn toch gewoon overal tegen. Daar kan je toch nooit wat veranderen. Dat is toch gewoon, dat zijn remmers in vaste dienst. En die, die zorgen ervoor dat er niks gebeurt, terwijl er wat gebeurt in die stad. Paul, jij moet in dat soort sferen aan de slag. Hoe doe je dat tegen de keer in soms?
Om dat gewoon heel duidelijk ten eerste uit te leggen. Want erfgoedontwikkeling betekent altijd gebiedsontwikkeling. Dat moet je ook uitleggen. Je moet dus heel veel laten zien. Je moet veel dia's bij hebben altijd. Je moet het verhaal vertellen. En je kunt het ook internationaal duiden, omdat je weet dat het gewoon overal in de wereld ontwikkeling juist gebeurt vanuit erfgoed. Als je dat weet op te knappen. We hebben in Amsterdam veel meer. De Posthoornkerk, de Vondelkerk zouden allemaal gesloopt zijn. Dat zijn allemaal punten van ontwikkeling in onze stad, in onze stad geworden.
Voorbeelden van acupunctuur.
Ja, van acupunctuur. Ja. Maar het begint altijd, dat was ook bij de Pinto heel sterk, vanuit vaak een sterke private organisatie. En als die sterk is, zoekt die de samenwerking met de overheid.
Ja.
Maar je moet het wel in die volgorde zien, dan wordt het sterk. En je moet het niet vanuit de overheid proberen op te bouwen.
Dus begin niet bij de overheid en de gemeente, maar begin bij een sterke organisatie.
Begin bij een sterke particuliere organisatie.
Ik kijk ook even naar Eleonore, want Eleonore, daar zit dan iemand van het georganiseerde institutie, zeg ik even. Ja. Maar jij bent gewoon een bewoner. Jij hebt in jouw buurt denk ik ook initiatieven gezien waarbij het juist vanuit die burger kwam, vanuit die buurtbewoner. Kun je daar ons meenemen in een verhaal wat je daar hebt gedaan?
Wat ik zelf heb gedaan, wat ik heb gedaan is dat ik een concertserie heb georganiseerd in de Uilenburger Synagoge. Dat was dus echt een sjoel, de arme sjoel van Amsterdam. En die is op een gegeven moment opgeknapt. En Paul, dat was wel ook vanuit Stadsherstel.
Zeker.
Ja. En zodra dat eigenlijk zover was, toen bleek dat dat een fantastische ruimte was. En ik ben daar maandelijks concerten gaan organiseren. Maar dat was juist zo mooi op die plek. Met muziek van veelal Joodse componisten die tijdens de oorlog vervolgd en heel ook vaak vermoord werden. En die muziek die werd na de oorlog vergeten. Dus dat is ook een stukje erfgoed.
Ja, zeker.
Maar niet in gebouwen. Maar goed, door die muziek daar weer te laten klinken op die plek. Dat voelde heel, heel goed.
Nou ja, je verbindt eigenlijk het leven van die componisten met een gebouw, een plek, een stuk erfgoed wat daardoor betekenis krijgt. Kun jij iets zeggen over hoe die buurt zich nu ook verbonden heeft met zo'n Uilenburger Sjoe? Welke betekenis heeft zo'n gebouw gekregen? Is dat net zoals de Pinto ook weer zo'n begin geweest van een soort?
Ja, dat is eigenlijk, misschien is hij daar nog niet lang genoeg voor. Ik weet dat wij op een gegeven moment daar ook schoolconcerten hebben georganiseerd. En dan hadden we dus alle schoolkinderen uit de buurt uitgenodigd. Dus van de Witte Olifant, van de, waar jouw kinderen?
Antonius
School, van de Boekmanschool en ook school daarbij Oosterburg-Wittenburg. En die kinderen die kregen dat aangeboden door ons. Maar wij vonden het dus ook heel mooi. Want we waren zeker daar bij Wittenburg-Oosterburg. Zijn hele gemengde scholen. Met ook echt een hoge moslimpopulatie. En die kinderen die waren ook nog nooit in een synagoge geweest. En die vonden dat iets engs.
Ja.
Dus dat was niet dat er veel, veel voor hun. Maar we vertelden daar wel iets over de geschiedenis. Dus het is wel weer een deel geworden van de buurt. En dan samen eigenlijk met het nieuwe concertzaaltje Splendor, wat in het oude badhuis zit. Dat is heel grappig. Een gebouw, Amsterdamse school, architectuur. Ook in onze buurt.
Ja. Esther.
Ja, het is leuk om even die vergelijking te maken met het De Pinto-huis. Destijds de keuze om daar een bibliotheek in te vestigen was natuurlijk fenomenaal. Want je krijgt een maatschappelijke publieke functie. Het moeilijke van de Sjoel is dat het toch nog heel verborgen blijft. Hè? Je kan daar niet zo in en uit lopen. Het ligt ook achter een muur met een pleintje. En dat vraagt wel iets om beter na te denken. Het is fantastisch dat het met heel veel inspanning overeind is gehouden en gerestaureerd. Maar om het echt terug te geven aan de stad is iets meer nodig. Hè? Ja. Dat het ook onderdeel wordt van het publiek domein en dat je het kan ervaren.
Ja.
Het is nog iets te verborgen, waardoor het moeilijker is, hè, om het een plek te geven in de openbare ruimte. En dat zou ik het wel heel gunnen.
Moet dat toegelaten worden.
Het ene erfgoed is ook makkelijker dan het andere erfgoed om te verbinden met de stad. Ja. Paul die zei nog iets interessants, Esther. Die zei van ja, eigenlijk is het, je hebt je dia's mee, dus ik zie Paul al gaan met die dia's en op weg naar het publiek en verhalen vertellen. Maar het is ook gebiedsontwikkeling. Nou zal niet iedereen die luistert bij gebiedsontwikkeling denken van wat bedoel je nou? Maar eigenlijk is dat een soort aanpak op een hoger niveau dan alleen maar een monument, een gebouw of wat dan ook. Maar in samenhang van een buurt om te kijken hoe daar opnieuw samenhang gecreëerd kan worden en ook diversiteit, waardoor die buurt ook gaat leven. Hoe zie jij die relatie tussen dit soort initiatieven?
Ik ben het hardgrondig met Paul eens.
En doen we dat nou genoeg?
Nou, niet voldoende. Kijk, je hebt monumentenzorg.
Ja.
En dat associëren mensen over het algemeen met gebouwen.
Ja.
Ik pleit altijd voor monumentenzorg van stedenbouw. Omdat ik vind dat de structuren en de routes in de stad, of het straten zijn, of pleinen, of sloten, of grachten, die vertellen heel erg veel. En daar zou je eigenlijk mee moeten beginnen door dat in stand te houden. En dan kan het best zo zijn dat langs een gracht of langs een straat niet alles behouden hoeft te blijven. Het kan het best wel verdragen. Kijk naar de geschiedenis van stadsherstel. Die begon letterlijk de hoeken op te kopen van de grachten en de straten. Ja. Omdat dat de boekensteunen waren van de morfologie, van de structuur van de stad.
Ja.
En daardoor hou je de stad bij elkaar. En dat dan vervolgens 50 meter verderop eens een keer een nieuwbouwpandje komt, dat is helemaal niet zo erg. Nee. Dus ik vind het zelf heel erg belangrijk dat de geschiedenis van de stedenbouw hand in hand gaat met de geschiedenis van de individuele gebouwen. En die tezamen maken dat mooie weefsel en ook dat verhaal van de stad. Ja. Je moet een gebied kunnen lezen.
En in die driehoek tussen de instituut, ik noem even stadsherstel en instituut, de gemeente en de bewoner. Waar vind jij, is de buurtbewoner, de enthousiaste buurtbewoner die zich verantwoordelijk voelt voor zijn omgeving, waar is die de sleutel en waar is dat weer meer voor anderen? Zit daar een verschil tussen?
Nou, het is ongelooflijk belangrijk. Kijk, monumentenzorg heeft het gevaar in zich dat dat bijna wetenschap op papier is. En dat papier klopt en het onderzoek klopt en zo moet dan een gebouw beschermd
worden. Dit is de waarde, hè?
Dus ik vind
dit
is de waarde, dat staat vind hier. Ik maar één kant van de medaille. Er is ook zoiets, en dat heeft net zoveel waarde, dat zijn de verhalen van bewoners. Dat is een gebruiksgeschiedenis van mensen die jaren in die panden hebben gewoond en precies weten hoe alles werkt en functioneert. En eigenlijk moet je die twee kanten bij elkaar zien te brengen als je een pand wil restaureren of vernieuwen. Dat vind ik essentieel. En wat je nu vaak ziet is dat we te ver zijn afgedreven van de uitvoering. We zitten zo in dat beleid. Terwijl je wil eigenlijk, monumentenzorg vind ik ook een creatief proces. Want je maakt ook weer iets nieuws met elkaar als je een gebouw behoudt. De Pintohuis is al lang niet meer zoals het vroeger was. Maar dat is ook niet erg. Het heeft een nieuw hoofdstuk gekregen.
Precies, hè, ik noem dat ook wel
eens. Gelaagdheid.
Gelaagdheid, behoud door ontwikkeling. Je kunt het alleen maar houden doordat je een ontwikkeling toelaat. Ja. Maar dat niet makkelijk is en niet altijd van een leien dakje gaat. Dat is ook duidelijk. En Paul, jij begon al met die geschiedenis van stadsherstel en het belang van het particuliere initiatief op dat punt. Ja. Neem ons eens even mee, want die stadsherstelformule is eigenlijk een vrij unieke formule die ook een exportartikel is. Dus ook in andere regionen nu uitgeprobeerd wordt. Wat is het gouden sleuteltje van stadsherstel?
Het gouden sleuteltje in de kiem is geweest dat je mensen om een organisatie heen trekt met enig geld, maar die ook heel erg betrokken zijn bij hun stad. En wat tegen wie je zegt van, je moet met ons meedoen, je krijgt aandelen, je krijgt bijna geen rendement, je krijgt een beetje dividend, maar we gaan wel jouw stad verbeteren En dat is ten eerste prettig voor je, maar het is ook voor jouw business goed. Dus het heeft altijd meteen een economische potentie. Dat is eigenlijk de kern van Stadscel. En een andere belangrijk ding is dat Stadscel altijd heeft gezegd: we gaan niet verkopen, we houden alles bij ons, we houden het kapitaal bij ons. En, ja, en we blijven er eeuwig goed voor zorgen. Onderhoud zit in ons DNA. Dat zijn eigenlijk de twee, dat is eigenlijk de kern van Stadscel. En ook zoiets van: we gaan ook niet. Dat is een altijd roep: erfgoed moeten we naar de overheid? Nee, we moeten een actie. Nee, we gaan gewoon zelf panden kopen. Dat is een heel andere richting geweest. En dat is gewoon zo goed. En dan zoek je dus de link met heel andere mensen. En wat ik al zei.
Ook kapitaal. Ja, het gaat over kapitaal.
Want ook mensen met kapitaal zijn heel erg bezorgd. Het waren de bankiers en de assuradeuren in de stad die aandeelhouder werden. En ze dachten van: dit is belangrijk. En natuurlijk waren heel veel mensen bezorgd om al die grote doorbraken. Dat die grachtige. Maar wat belangrijk is, dat is aansluitend op wat Esther zegt. Het is belangrijk dat die stad in gebruik wordt genomen.
Ja.
Juist die terughoudendheid en bezorgdheid over dat wat er wel of niet mag. Dat is natuurlijk altijd een discussie. Kijk, het kan ook flink schuren. Laten we wel wezen.
Noem eens een voorbeeld. Kijk, wat ik natuurlijk zie en wat iedere burger kan zien is dat er heel veel regels zijn in de stad. Heel veel regeltjes. En achter iedere regel zit wel een ambtenaar. En als je niet uitkijkt, is die ambtenaar de eigenaar van die regel. En dan heb je het helemaal moeilijk.
Ja.
Jullie hebben moeten vechten tegen de bierkaai, alhoewel die in Den Haag ligt. Maar toch, jullie hebben moeten vechten tegen de bierkaai waar het gaat over regeltjes en dingen voor elkaar krijgen. Wat is voor jou nou echt een pain in the ass als het gaat over de stad en dit soort dingen voor elkaar krijgen?
Nou, wat heel lastig is dat je voor 99% overeenstemming hebt bereikt over hoe je iets moet restaureren, herbestemmen, wat dan ook. En dat ene procentje niet. En op dat ene procentje hangt de omgevingsvergunning. En vervolgens vertraagt het maar.
Ja, en help mee de omgevingsvergunning.
Ja, een bouwvergunning. Je moet een bouwvergunning indienen, ja, en een monumentenvergunning. En dan heb je dan van 99% overeenstemming over. En dan moeten er nog links een paar detailsjes en een paar details zo. En dan gaat het en dan wordt de vergunning niet verleend. En dan mag je dus niet starten. En dan wordt er dus niet gezegd vanuit de beleids- of de beslissingmakers of de planbeoordelaars: nou oké, begin maar en dan overleggen we op het werk. Dat, ja, is absoluut. Iedereen dekt zich juridisch in. En dan bijvoorbeeld als we naar die Folie Dwarsstraat kijken. Wij wilden daar ook, want daar moet nog een heel stuk gebouwd worden. Wij wilden daar ook met nieuwbouw beginnen. Daar heb je een geluidscontour. Die eitunnelweg razen die auto's overheen. Het heeft ons 3 jaar gekost om te weten hoe we dan dat gebouw zouden moeten bouwen, gewoon om dat vast te stellen.
Ja, we zijn thuis, zeg ik maar eventjes. Dit zijn de dingen die we, stankcirkels, geluidscirkels, ja, die maken de dingen onmogelijk. En soms kent niemand meer de logica achter die regels. Nee. Je werd kwaad en kwaadheid is ook een goede energiebron, hè? Om dingen weer voor elkaar te krijgen in de stad. Hè? En jij bent nu een voorbeeld van mensen die we in de stad nodig hebben. En die ook met z'n allen naar de Amstelkerk moeten komen. Van wat kan er wel? Hè? Dus het gaat nu in de stad heel erg over van wat kan er wel met deze stad? Waar kunnen we de stad nog helen? Het woord gebruik jij zelf. Waar kunnen we nog initiatieven ontplooien? En hoe gaan we dat op een andere manier doen dan in het verleden? Nou, Esther, jij geeft aan, de gemeente zit er ook anders in. Maar moet ook nog wel wat lessen leren. En zal in de houding zal er ook nog wel wat moeten veranderen. Toch even dromend met jullie. Want ja, er is veel fout gegaan, maar er is ook heel veel goed gegaan. De kracht van het particulier initiatief vanuit Stadsherstel. De passie, de kwaadheid en alles wat jij vertegenwoordigt, Eleonore. Maar ook de muziek die heel belangrijk is om die verhalen die in die buurten en wijken zitten weer tot leven te brengen. Esther, jouw visie op, je moet niet alleen naar het gebouw kijken, maar ook stedenbouwkundig. Dus je moet ook in structuren kunnen denken, gebiedsontwikkeling. Kortom, het lijkt alsof we al struikelend aan het leren zijn hoe het kan met de stad. Er is nog genoeg om van te genieten. Hoe kunnen we in de toekomst de stad nog gelukkiger maken met dat erfgoed? Dus dat is een beetje van, hoe kunnen we nou met initiatieven, wat kunnen we nog doen? Wat zijn de dingen, wat kan er nog meer aan gebeuren in de stad? Hè? Deze reeks heet Hier gebeurt het. Nou, laat het gebeuren als het over erfgoed gaat. Waar zit die droom? En je was al bijna begonnen met je droom. Dus Eleonore, ga van start. Wat is die droom waar jij echt denkt, dat die zou ik de komende jaren, komende decennia graag zien gerealiseerd worden?
Ik raakte het net al even aan. Ik zou het geweldig vinden als die buurt, die wond, die gapende wond die daar zit, die lawaaiige wond en die stinkende wond, want door de luchtvervuiling.
Veel meer hebben we niet, hè? Lawaaiig, nou ja, stinkend. Als schurend.
Als dat aangeheeld zou worden, dat wij weer verbonden worden met het oostelijke.
Dat is herstel, hè? Dus dat is ook een beetje, dat is echt helen, wat je terecht zou zeggen. Zijn er ook dingen waarvan je denkt, goh, daar zit een kans voor die stad? Daar loop ik al jaren in die buurt en denk, goh, daar zou iets mee moeten gebeuren.
Ja, nou ja, dat zou jij eigenlijk moeten vertellen, Paul, wat je zei daar om de hoek bij de Foeliestraat, dat daar misschien kansen liggen voor wel degelijk nieuwbouw en waar misschien best wel veel woningen ook te realiseren zijn.
Maar voordat we daar, want Paul die heeft heel veel dromen, dat weet ik toevallig, maar die heeft ook een hele volle agenda, want er is zoveel te doen in de stad. Is er niet één puntje in de stad waarvan je zegt, goh, daar zou ik nou heel graag, dat vind ik eigenlijk ook een kans in de stad? Als je bij jou in de buurt loopt, in de Uilenburgerstraat of...
Wat jij net zei, Esther, ik zou het echt fantastisch vinden als die Uilenburger synagoge, als die inderdaad gewoon dagelijks open zou zijn. En ik weet dat er plannen waren, want ze wilden eigenlijk op dat voorterrein, waar die bruine schuur staat, daar wilden ze een nieuwe loods bouwen. Ik weet ook dat ze daar uit de erfpachtgelden subsidie voor hebben gekregen. En beneden in die loods wilden zij een cafeetje beginnen. En op de bovenverdieping van die loods, daar had ik al vergevorderde plannen, ook met die subsidie uit die erfpachtgeldenpot, om daar een muziekkamer in te richten.
Ja.
Dus een soort interactief iets waar mensen met die muziek, waar ik me dan zo voor inzet mee bezig konden zijn. En kijk, op het moment dat dat gerealiseerd zou worden, dan zou dat hek altijd openstaan. Zouden mensen daar naar binnen kunnen, een kopje koffie kunnen drinken, als er iets zou zijn in de synagoge zelf. Ja. Of daar eens rondkijken. Ja, dat zou
een klein gebaar, zeg ik toch even, een kleine ingreep met grote gevolgen. Hè? Dus waarin je echt die stad ook betekenis kunt geven en kunt verbinden met de mensen die daar komen, die daar zijn, die daar wonen, die daar recreëren of gewoon op bezoek zijn. Esther, als ik aan jou vraag, dromen, wat gaan we de komende tientallen jaren in die stad doen? Waar zou jij jouw droom zien als het gaat over het betekenis geven van erfgoed en dat verbinden aan de mens?
Oh, ik kan daar heel veel over zeggen. Ik zou me even willen concentreren nog even op dit stukje stad.
Ja.
Wat zo ontzettend leuk is dat elke keer als je daar weer bent, zie je weer iets nieuws. Hè, er is heel veel te ontdekken. En zelfs, ik durf te beweren, ook al woon je daar al 30 jaar, dat je nog steeds de stad niet goed genoeg kent. Kijkend naar de Uilenburgerstraat, heb je naast de Sjoel heb je een paar prachtige panden van de gemeente Amsterdam. Die zijn nog van oud publieke werken. Dat zijn juweeltjes. Ik weet zeker dat heel veel mensen daar heel vaak aan voorbij fietsen en geen idee hebben wat zich daar bevindt. Nou, als je bijvoorbeeld zoiets in overleg met de gemeente opnieuw zou kunnen activeren. Er zit een fantastische binnenruimte, staat een hele mooie oude boom. Zo kan je dat stuk stad en ook die straat echt weer teruggeven aan de Amsterdammer. Dat zijn kleine dromen die alles in dit gebied waar veel kapot gemaakt is, weer kunnen helpen om dat verhaal van vroeger te vertellen.
Ja.
Voor de bouw van de IJ-tunnel is een fantastisch groot complex van nieuwe huizen, de Utrechtse architect, gesloopt. Een heel groot instituut. Er staat een klein broertje, staat er schuin achter de spar in een foeliedwarsen. Geen idee wat daarmee gebeurt. Bijna niemand kent het, maar het heeft fantastische kwaliteiten. Als je nou met elkaar zou zeggen, we gaan ons eens richten op dit soort bouwwerken die nog verstrooid in dat stuk stad staan, dan krijg je dat verhaal langzaam weer terug.
Een soort middelpunt zoekende kracht van geschiedenis en verhalen eigenlijk.
Want mijn stelling is, je kan niet genoeg bewaren.
Ja.
Je kan niet genoeg bewaren. Dat levert altijd kapitaal op, immaterieel en materieel. En zeker ook nog hier. Dus kijk daarna en probeer dit met elkaar opnieuw te ontdekken. Er is nog zoveel mogelijk.
Ja, er is oneindig veel meer verleden dan je ooit aan toekomst kunt voorstellen. Zei ooit een C.S. Notenboom was dat, geloof ik. Maar ik denk inderdaad dat ook hierin zit. Er is nog zoveel te ontdekken. Paul, overstappend naar jouw droom. Ik weet dat jij heel veel dromen hebt over de stad. Jij kent de stad van binnen, van buiten, van voor en van achter, van onder en van boven. Waar zou voor jou, als je de komende jaren, tientallen jaren kijkt, een droom liggen als het gaat om het verbinden van dat erfgoed aan de stad en het betekenis geven aan die stad?
eerst zou ik daar iets heel anders over willen zeggen. Ik ken Esther natuurlijk als werkzaam bij Monumentenzorg en bij Ruimte en Duurzaamheid. Maar we hebben elkaar altijd opgezocht in het debat over mogelijkheden. En over nieuwe initiatieven. Die zijn lang niet altijd gelukt, maar dat is eigenlijk de kern. Dus al die organisaties, de gemeente, maar ook erfgoedinstellingen, bewoners, we moeten veel meer ons gezicht laten zien en ideeën ontwikkelen over wat er mogelijk is. Dat is een heel belangrijk algemeen ding, maar dat is echt ontzettend belangrijk. En dat moeten wij ook doen. Dat moet Stadsstel ook doen. En dat moeten al die andere clubs ook doen. En ze moeten niet in een schuilhoek zitten en hun eigen projectjes alleen maar doen. Ze moeten oog hebben voor de gebiedsontwikkeling die na hun werk ontstaat.
Ik ga het iets op aanvullen. Het lijkt, vind ik, Paul, dat toch een beetje minder geworden is dan een tijd geleden. Er was een tijd dat er heel open, heel intensief werd samengewerkt door gemeenten en instellingen. En de laatste jaren lijkt het alsof dat minder is geworden.
Iedereen doet zijn dingetje.
Iedereen doet zijn dingetje.
Ja,
en het zoekt elkaar niet op.
En zelfs voordat de lockdown werd ingesteld, was iedereen al bezig met zijn eigen dingetje.
En de overheid is voor heel veel mensen ook echt een gesloten bastion.
Ja.
Dan zeggen bewoners, ik weet gewoon niet meer op welke bel ik moet drukken. Wie moet ik eigenlijk hebben met mijn verhaal?
Nou, daar is wel wat inderdaad te winnen.
Daar
te
is echt wel wat te winnen. Dus ik snap de hartekreet.
Ja.
Omdat je moet het met elkaar doen in deze stad.
Ja. Nou, dat lijkt mij een hele mooie inleiding voor toch nog een droom van Paul die eraan zit te komen, Paul.
Nou, de droom die ik, als we het even in dat gebied hebben, is inderdaad dat we heel goed wat er nog is aan de gebouwen. Kijk, in dat werk wat ik doe, monumentenzorg, herbestemmen, heb je een continuum. Mensen die het heel mooi willen maken en mensen die het in gebruik willen nemen. Ik zit meer aan die kant van in gebruik nemen met een heel zorgvuldige omgang van het gebouw. Maar dus we moeten kijken wat er allemaal nog mogelijk is. Die open plek bij de Folie Dwars, dat is echt toch wel een schandvlek, vind ik. Daar moet ontzettend aan, en daar moet de gemeente ook meedoen, want die erfpachtsom was veel te hoog natuurlijk, afgezien van die geluidscontour. Daar moet gewoon aan getrokken worden. En dat moet ook door kunnen gaan. En van daaruit heb je weer zo'n goede plek om uit te bouwen. En de Uilenburgerstraat moet inderdaad worden geopend. Maar we moeten ook op heel veel plekken kijken wat er was. En kijken of we dingen ook niet terug kunnen brengen gewoon. Want dat kan eigenlijk, ik ben niet zo voor reconstructie, maar die UNESCO Werelderfgoedsite ligt net even aan de kant. Daar, net even aan de zijkant. Je kunt ook best eens dingen proberen terug te brengen die daar zijn geweest. Dat kan deze buurt, zou dat wel mogen in mijn ogen. Maar een allerlaatste ding is toch, het moet veel meer geopend worden. We moeten de Portugese synagoge zo in kunnen lopen. We moeten overal in kunnen.
Ja, toegankelijkheid.
Er moet muziek worden gemaakt. Ernst Reiziger moet er spelen. Jij moet er spelen. En we moeten er allemaal naar binnen toe. En dat moet overal gebeuren. En we moeten die dingen gebruiken. En dan moeten we laten zien. En dan moet dat verkeer terug. En dan moeten we kijken. En dan haal je de scherpe kanten van die vrede. Want het zijn natuurlijk waarloze ingrepen geweest. Die haal je er dan vanaf.
Oké, nou, de stad moet leven, dat is duidelijk bij jou, Paul. En op veel verschillende manieren en met elkaar. Hey, dank jullie wel voor dit gesprek, waarbij we het hadden over van hoe kun je nou erfgoed verbinden aan initiatieven die stad, bewonersinitiatieven, particuliere initiatieven, maar ook initiatieven van de gemeente. Er is op dat vlak veel te doen, er is veel te verbeteren. Ik hou hier een beetje uit dit gesprek dat het inderdaad niet om de stenen gaat, maar om het verhaal. Dat geeft wijken en buurten kleur, diepte en schaduw en verbinding. En dat is waar mensen naar haken. Klein kan ook. Hè? Klein is het nieuwe groot, zeggen ze wel eens. Oud is het betekenisvolle nieuwe. Niet het gebouw, maar de stedenbouw. Ga dus niet alleen voor gebouwtjes en individuen, maar juist die gebiedsontwikkeling, Paul, die schaalvergroting daarin zit en de verbanden daarin, die zouden we met bewoners samen weer vorm moeten geven. En waar het gaat over samenwerking, niet alleen je eigen projectjes, maar juist ook met anderen. En Esther, jij had ook nog een hartekreet. Je kan niet genoeg bewaren. In de volgende aflevering gaan we het hebben over hoe verhalen van bewoners kunnen helpen bij het maken van de stad. Abonneer je vooral op deze show via iTunes en Spotify of jouw favoriete podcast-app, zodat je geen aflevering mist. Heb je nog niet genoeg aan deze podcast? Dan heb ik goed nieuws. Wanneer de musea weer open mogen, opent ook de tentoonstelling Hier gebeurt het in de Amstelkerk. Je bent van harte welkom. Tot Hier gebeurt het. Hier gebeurt het is een initiatief van Stadsherstel Amsterdam, African Architecture Matters, Space and Matter, de Hogeschool van Amsterdam en de gemeente Amsterdam.